Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond in deze interlandperiode. Een speciale aflevering waarin het gaat over hoe Feyenoord en Sparta er nu voor staan. Nu de transfermarkt is gesloten. Dennis van Eersel, goeiedag. Jij hebt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord, Dennis de Kloeze, uitgebreid gesproken. Hoe vindt hij dat Feyenoord er nu voor staat?
Ja, is vanuit zijn kant natuurlijk een gebalanceerd verhaal, hè, waarin hij sowieso ook de laatste jaren meepakt met hoe het met Feyenoord is gegaan sinds hij... Een van de beleidsbepalers bij Feyenoord is. De club natuurlijk sportief en financieel gigantische slagen gemaakt. En op transfergebied heeft Feyenoord heel veel vertrekkende spelers kunnen vervangen. Maar is ook duidelijk dat niet alles gelukt is. Zeker in die laatste dagen niet. En zeker op dat aspect overheerst wel teleurstelling.
Ja, en dan gaat het volgens mij specifiek om de positie van Wiever. Ja. De verdedigende middenvelder. Waarom is dat niet gelukt?
Ja, Feyenoord heeft voor de duidelijkheid met In Byung-Wang wel een andere middenvelder gehaald. Want dat is echt niet één op één. Zeker hoe hij het invult. Een type zoals Wiever het was. En Feyenoord had ook heel graag nog een rechtsbuiten aan willen trekken. En aan de selectie willen toevoegen. Heeft Priske ook aangegeven. Ja, die twee posities. Daarbij is het niet gelukt. Feyenoord heeft dat wel degelijk geprobeerd. Ook met een recordbedrag. Bijvoorbeeld voor Skof Olsen, buitenspeler van Club Brugge. Die club ging dan op het laatste moment uiteindelijk niet ermee akkoord. En Feyenoord haakte zelf af voor een echte nummer 6 Bietstroep van Salzburg. Omdat ze die prijs ook te hoog vonden gezien zijn kwaliteit. En daarop doorpakken en dan maar iemand halen om het halen. Daarvan heeft Feyenoord gezegd, nee, dat doen we niet. Dan kijken we in de winter verder.
Ja, en dan was het nog het verhaal van Diao. Ja. Spreek ik dat goed uit eigenlijk?
Voor zover ik weet wel. Ja. Asane Diao.
Die wordt morgen 19. Is een getalenteerde speler van Betis Sevilla. Ja. Waarom is dat niet doorgegaan?
Ja, dat was dan waarop Feyenoord nadat Skof Olsen dan afketste toch nog heeft doorgepakt. En Feyenoord was echt heel dicht bij het vastleggen van deze speler van die Spaanse club. Feyenoord had eigenlijk alles gereed vlak voor het sluiten van die deadline. Er moest alleen nog iets ook afgehandeld worden aan de kant van deze speler zelf. En dat lukte niet meer vlak voor die deadline. Dus dat kwam eigenlijk allemaal toch net iets te laat. Kwam dat van de grond. Anders had deze deal wel rondgekomen.
Ja, zou misschien nog kunnen dat het straks in de winterperiode misschien nog een poging wordt ondernomen. Gaan we zien.
Valt niet uit te sluiten.
Precies. Dan naar dat uitgebreide gesprek van jou met Dennis de Kloeze. Dus de algemeen. En in dit geval bespreken we hem of praten we met hem als technisch directeur. En natuurlijk de vraag voorleggend. Is die transferwindow van afgelopen zomer nou geslaagd?
Ja, buiten het feit of het geslaagd of niet geslaagd is, vind ik dat zo'n transferwindow een ongelooflijk beslag legt op de organisatie. Je ziet het dat de competitie begint, jongens zijn nog in zo'n onzekerheid. Sommige jongens willen weg, sommige jongens blijven, transfers gaan niet door. Veel mensen hebben de focus dan op allerlei zaken, behalve op het presteren met het elftal. En dat maakt het wel moeilijk. Ik vind ook dat de transferwindow... Over het algemeen, dat is zeker iets waar we misschien met andere clubs een keer over moeten praten. Dat het gewoon veel te lang duurt. Dus iedereen zit al in zijn officiële wedstrijden. Iedereen zit al in zijn formele idee. En dan weet je nog niet hoe je selectie eruit ziet. En dan een oordeel of een cijfer erover geven, dat mag. Dat mag iedereen doen. Ben ik niet voor. Ik denk dat het goed is.
Nee, maar jij doet toch die evaluatie van hoe het is gegaan. Ja. Er zijn echt ook transfers die niet door zijn gegaan. Dan...
Ja, nee, zeker. En de evaluatie intern is iets waar we zeker mee bezig moeten zijn. Kijk, als wij zien hoe een transferwindow zich ontwikkelt, wat wij goed gedaan hebben en wat wij slecht gedaan hebben en wat we niet goed gedaan hebben of matig gedaan hebben, dat is om intern dat te gaan beoordelen, om dat te gaan bekijken, misschien aan te passen, kritisch te zijn. Ik denk dat na een mooie periode van 3 jaar met 3 prijzen en een fantastische groei qua waarde en een commerciële groei en het budget en de omzet eigenlijk iets is waar we heel trots op mogen zijn. Maar dat we daar wel ook kritisch mee om moeten gaan en dat we daar ook goed naar onszelf moeten blijven kijken. En ik zelf ook. Uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk en daarom zit ik hier ook met jou te praten. Ja. En ik laat niet iemand anders hier zitten. Dus het is wel duidelijk dat we daar op een goede manier mee om moeten gaan. Kijk, op de laatste dag, ik denk dat dat, ja, Dan kan je zeggen van waarom moet het om op de laatste dag? Ik denk dat dat de voetbalwereld
eigen
is.
Ja.
En dat de voetbalwereld is dat ook eigen. Je ziet op transfers bij zowel collega's hier in Nederland als in het buitenland, in Portugal, in Duitsland, in Spanje. Dat gaat op de laatste moment gaat er een beetje een soort van paniek heersen dat er dingen gedaan moeten worden. Maar we hebben geen spelers op de laatste dag gehaald of willen halen die we op de laatste dag bedacht hebben. Daar zijn we al 6 maanden mee bezig. Met 1 jongen zijn we zelfs al 1 jaar mee bezig. Dat het dan niet lukt, dat is een teleurstelling. Het teleurstelling slaat niet om in, oh nou, dan gaan we maar bij de pakken neerzitten. Nee, dan gaan we weer over 3 maanden gaan we weer met dezelfde jongen waarschijnlijk kijken of het wel te halen is. En zo hebben we bijvoorbeeld...
Ben je alweer heel veel verder in de competitie.
Maar nu is de transferwindow gesloten. En nu kunnen we wel heel erg bij de pakken neer gaan zitten. Maar we kunnen ook kijken met wat we hebben. En eigenlijk ook toch wel... enigszins trots mogen zijn dat we een aantal spelers...
Maar die trots die stip je terecht aan. Hè? De successen van de laatste 3 jaar stip je terecht aan. Maar die zorgen natuurlijk ook voor nieuwe verwachtingen. En als je dan hiervoor een trainer hebt gehad met Arne Slot... Die het ook heeft gehad over om weer mee te doen... om op het gat met PSV te richten, om versterkingen aan de bovenkant. Ja. En die zijn er die zijn niet allemaal gekomen. Hè? Er zijn ook weer spelers... die meer voor de breedte gehaald zijn natuurlijk. Dat roept natuurlijk verwachtingen op.
Natuurlijk,
en als die niet worden waargemaakt.
Nee, natuurlijk. En de lat hebben we zelf heel hoog gelegd. En de lat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren ongelooflijk hoog gelegd. Als je ziet natuurlijk de type spelers wat nu op dit moment gehaald wordt... en je zet dat af tegen 3, 4, 5 jaar geleden... is er natuurlijk een ongelooflijke omslag binnen de organisatie. Die lat is door onder andere Arne... heel veel mensen binnen de organisatie, ongelooflijk veel stafmensen, ongelooflijk veel mensen binnen de organisatie, heel erg hoog gelegd. En daar moeten we ook naar kijken hoe we dat hoog kunnen houden en hoe we die lat kunnen doen. Om door een transfer die niet doorgaat op maandagavond te zeggen, nou alles wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan, dat is allemaal niet goed genoeg geweest. Ja, dat lijkt me een beetje moeilijk. Aan de andere kant, wij komen ook nu in een positie, daar ben ik dan wel heel erg trots op, ondanks de teleurstelling, laat ik het zo zeggen, dat het niet doorgegaan is. Maar dat we nu een dusdanige transfersom kunnen betalen, dat we wel de zogenaamde bovenkant transfer kunnen maken. Dat het dan lukt of dat het dan niet lukt, ja, dat hangt van heel veel van heel veel dingen hangt het af. Het hangt van de club die verkoopt, het hangt van de manager die de speler begeleidt. Tegenwoordig is er veel meer invloed van de ouders en de entourage om de spelers heen. En dat zie je bij ons ook. En ik denk dat misschien dezelfde vraag in Spanje gesteld wordt. Waarom heb je die linksbenige centrale verdediger niet kunnen halen? Nou ja, die is niet gekomen. Want die speelt nog bij Feyenoord.
Ja, hier doelt hij op David Hansko. Ja. Verrast het je eigenlijk dat die, nou ik denk beste Feyenoorder van dit moment... gebleven is.
Het verrast me wel. En dat geldt eigenlijk ook voor Giménez. Al heeft Hansko natuurlijk echt heel stabiel gepresteerd. Ook een goed EK gedraaid. Gewoon, ja. Ik denk inderdaad de beste Feyenoorder. Maar dat die twee spelers zijn behouden. Ja, ook wel, dat vind ik dan wel goed. Als je kijkt naar hoe het uitgaand bij Feyenoord is gegaan. Een recordbedrag voor Mats Wiever gevangen. Geertruida denk ik met nog maar 10 maanden contract voor een mooie som nog verkocht. Hansko en Giménez uiteindelijk behouden. Ook al zijn er biedingen. Maar daarvan zeggen, nee, dit bedrag is te laag. Hè? Feyenoord was nooit rond met Nottingham. Giménez wilde daar zelf niet naartoe. Hansko richting Madrid vond Feyenoord gewoon een te laag bedrag. En dat Feyenoord het dus zich kan permitteren en dat de Kloeze dat ook doet. Om dan de poot stijf te houden en te zeggen, nee, dat doen we dat niet. Dat vind ik goed.
Ja, dat is sterk. Hoe komt hij verder op je over als je zo 1-op-1 met hem praat? Komt wel sympathiek over, is hij dat ook?
Ja, hij weegt zijn woorden natuurlijk heel erg goed af in zo'n interview. Hè. Gaat deze interviews ook in met een bepaalde boodschap die hij wil meegeven... die je ook bij de collega's van de NOS, ESPN of op de eigen Feyenoord-kanalen terughoort. Dat is geen kritiek, dat lijkt me ook goed, dat je zo'n interview
voorbereidt. Een beetje ingestudeerd.
Ja, maar dat je je voorbereidt, wat wil ik nou zelf kwijt? Hè? Wat gaat mijn boodschap zijn? En dan zorg je dat dat in elk interview naar voren komt. Ik heb bij Dennis de Kloeze wel altijd... en ik denk dat dat vanuit... het is ook gewoon een zakenman, hè? Dus dat ook goed is. Maar dat we nooit echt de echte Dennis de Kloeze te zien krijgen op camera. Dat hoe hij achter de schermen is. Ik denk dat hij daarin veel duidelijker communiceert en knopen doorhakt en veel stelliger is dan die in al zijn interviews tot nu toe laat zien.
Ja, nou ja, dat is iets dan voor achter de schermen. Ja.
Dan misschien is dat ook goed, hè?
Ja, wellicht. Dan naar datgene wat erbij is gekomen. Hè. Dat is toch een behoorlijke lijst aan nieuwe spelers. Van wie wordt nou het meeste verwacht?
Nou, op basis van de transfersom zou je zeggen dat gaat dan In Byung-hwan zijn. En ook zijn status, toch een 60-voudig Koreaans international. Er wordt echt hoog van hem opgegeven, zeker in wat hij aan het aanvalsspel kan bijdragen. Hè. Eigenlijk altijd rondom de bal te vinden, bleek ook uit zijn analyse van zijn spel bij Rode Ster Belgrado. Zijn vorige club, waar die bal dan ook is, soms ook gewoon richting de zijkanten. Defensief zie je hem nog wel eens steekjes laten vallen, is wat overdreven. Maar hij zet bijvoorbeeld snel een sliding in, verdedigt ook agressief. Als je dan de bal niet hebt en je bent de nummer 6 bij Feyenoord, ja. Hij is dus geen echte nummer 6, dan is dat meteen heel erg kwetsbaar. Dus dat is wel een risico als je met hem gaat spelen. En dan met Timber en dan met Stengs. Dan mis je misschien wel echt het defensieve wat een type Wiefer inbracht.
Ja,
maar ik denk dus van Wang mag je dan misschien het meeste verwachten. Hoewel Bueno natuurlijk ook Premier League ervaring heeft. En indien fit natuurlijk ook gewoon gelijk. Dat zagen we ook bij PEC Zwolle, een basisspeler.
Ja, misschien gaan ze wel naar een model toe waarbij ze Quinten Timber wat controlerender gaan laten spelen. Hè? Want die heeft dat wel in zich.
Ja, vind ik geen gekke gedachte. Die heeft dat ook gedaan. Ik denk defensief van wat ik hoor dan net iets stabieler dan deze nieuwe Koreaanse middenvelder. En dan zou het Wennens de Kosten kunnen gaan. Want ik denk wel dat In Byung-hwan gaat spelen bij Feyenoord. Dan zou het wel eens ten koste van Zerouki kunnen.
Ja. Terug naar het gesprek dat je hebt gevoerd met Dennis de Kloeze. Het gaat veel over zijn dubbelrol, want hij is dus technisch en algemeen directeur. En nou ja, dat staat wel vast, daar gaat op gereflecteerd worden.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, de dubbelrol of twee functies vind ik eigenlijk soms ook wel eens een beetje naar mijn mededirectieleden en de mensen die mij ondersteunen. En alle teams vind ik soms ook wel een beetje dat we daar voorzichtig mee moeten omgaan. Want onze financiële directie, commerciële directie, onze general counsel, de mediamensen, iedereen die allerlei dossiers en portefeuilles oppakken, daar mag ook wel eens wat krediet naar gegeven worden. En dat ik dan eindverantwoordelijk ben en dat ik samen met mijn directieleden en technische staf voor heel veel dingen verantwoordelijk ben, natuurlijk is dat zo. Maar het is niet zo dat ik de hele dag in mijn eentje hier de hele Feyenoord en de hele Kuip draaien.
Maar om te checken, begrijp ik je goed dat je nu eigenlijk zegt je bent meer technisch directeur dan algemeen directeur? Kan ik hem zo vertalen?
Nou, ook bij de technische kant hebben we natuurlijk, we hebben een hoofdjeugdopleiding nieuw aangesteld. We hebben een technisch management op ontwikkeling. We hebben de scouting met 6 mensen fulltime. Het is natuurlijk wel het is natuurlijk best wel interessant als er gezegd wordt, Dennis beslist over een speler. Ja, uiteindelijk wel. De scouting heeft een aandragende functie. Maar geloof mij dat ik niet op een veldje in Versailles ga staan in de derde divisie in Frankrijk om Kevin Natje te gaan scouten. Hè. Dus daar laten we daar wel even kijken dat daar ook wel mensen behoorlijk veel energie
en dat die krediet. Elke TD heeft een scoutingapparaat, toch?
Ja, maar dat die krediet gaat dan ook naar die mensen toe. En dan moet wel duidelijk gemaakt worden dat het een club is met een team van mensen en dat we uiteindelijk de beslissingen nemen en dat ik daar uiteindelijk eindverantwoordelijk ben en het gezicht naar buiten toe ben, dat is duidelijk.
Heb je gehoord, maar concreet antwoord op de vraag, blijft die scheiding van AD, TD, blijft die? Of gaan jullie toch kijken naar technisch managerfunctie waar we bijvoorbeeld 2 jaar terug wel eens over hebben gehad in Portugal?
Ja, en zeker het moment van 2 jaar terug in Portugal naar nu is een dusdanige groei van de organisatie. Hebben we doorgemaakt en met z'n allen bewerkstelligd. En de lat is dusdanig hoog gelegd dat ik denk dat we nu zeker intern in de aankomende periode moeten kijken om die groei te kunnen volhouden. Of dat goed is om daar mensen bij te zetten. Om daar een organisatie omheen te bouwen die groei kan weerstaan.
Wat betekent dit concreet?
Dat betekent dat als je die groei die we doorgemaakt hebben in de afgelopen periode en dat je dat nu evalueert, dat er te veel dingen natuurlijk op mijn bord liggen. En dat op een goede manier en een correcte manier in de aankomende periode
geeft. Maar je komt dan een technisch manager?
Omdat we dat in een goede periode nu. Ja, ik kan je toch niet voor een gesprek van evaluatie zeggen wat de uitkomst is?
Dat hangt er vanaf of dat al geweest is of niet?
Nee, maar die gesprekken zijn ook niet geweest. Ja.
Of wat je insteek is?
Nou, mijn insteek is dat we het clubbelang dienen. En dat er dusdanig veel groei geweest is en dusdanig veel mooie dingen gebeurd zijn in de afgelopen periode, dat we nu moeten kijken of de interne organisatie daar die groei kan volharden. En daar kan van alles in komen. En er zijn verschillende structuren en verschillende mogelijkheden waar we nu aan het evalueren zijn. Ja.
Het is natuurlijk wel, ik begrijp je ergernis, want ik dram er een beetje op door. Maar dit is wel de laatste jaar, althans ik denk ergernis te proeven. Laat ik het bij mezelf houden.
Nee.
Dit is natuurlijk wel iets, we hebben het 2 jaar geleden hier bijvoorbeeld ook al over gehad. Dit sluimert wel al langere tijd van hoe eigenlijk sinds het vertrek van Arnessen, van hoe vul je dat nou in en wat is uiteindelijk wenselijk voor Feyenoord op de lange termijn?
Ja, nou hebben we in de afgelopen periode, in de 3 jaar tijd, hebben we een selectie die van 60 miljoen waarde naar 300 miljoen waarde is gegaan. We hebben een omzet en een begroting die van 70 miljoen 5 jaar geleden nu naar over de 125. Nou, je zal de cijfers wel zien in oktober als Pieter ermee naar buiten komt. Dat we nu internationaal een woordje meespreken. Dat we van op de 25e plek in de coëfficiënt in Europa terechtkomen. Dat we nu 2 keer Champions League hebben bereikt. En dan is waarschijnlijk nu, zoals je zegt, heel terecht ook, wel het moment is aangebroken om intern te kijken of die groei houdbaar is met de huidige structuur en de huidige invulling van taken. En ik denk van niet. Ik denk dat daar heel kritisch naar gekeken moet worden. Ik denk dat er heel goed naar gekeken moet worden. Want het is in het belang van Feyenoord dat die groei door blijft gaan en dat het niet stokt nu, omdat er te veel portefeuilles bij verschillende mensen liggen. En dat misschien moet dat uitgebreid worden. En daar gaan we dus nu eens even goed naar kijken.
Ja, nou als je dit beluistert, gaat er wel wat gebeuren. Hè? Als het gaat om de dubbelfunctie van Te Kloeze.
Ja, al heb ik ook twijfels. Evaluatie wil niet zeggen, uit een evaluatie kan ook komen van we laten het zoals het is. En dat kan dan meerdere redenen hebben.
Ja, maar het zijn zijn eigen specifieke wens vooral om het te scheiden.
Ja, dat, nee, hij, zo expliciet, en ik heb echt mijn best gedaan, zo expliciet zegt hij het uiteindelijk
niet. Dat is waar,
niet, hè?
Dat is waar.
Hij zegt het is veel geweest, maar hij heeft ook in het verleden altijd gezegd, het is een keiharde werker, dat kun je Dennis Te Kloeze niet ontzeggen. Het is veel geweest, maar dat het echt te veel was, hij laat dat een beetje doorschemeren. Maar het moet ook binnen Feyenoord, moet het ook voor het geheel, moet het als wenselijk gezien worden. En dan doe ik bijvoorbeeld ook op het financiële plaatje.
Ja.
Als je een nieuwe technisch directeur neemt, daar hoort ook weer een directiesalaris bij. Moet je sowieso het hele organogram weer aanpassen. Een van de redenen waarom ze hebben gedacht al sinds een paar jaar aan een technisch manager, eigenlijk sinds het vertrek van Frank Arnessen, dat drukt het kostenplaatje ook alweer weer enigszins, maar ook weer niet helemaal. Je moet gewoon een FTE dan ook vrij zien te maken. Dat is allemaal niet onmogelijk. Ik zie wel dat gebeurt. Maar ook niet op stel en sprong,
nee.
Verwacht ik. En wat hij nou uiteindelijk zelf wil, ik heb er wel een gevoel bij, een indicatie bij, dat hij vooral de technische portefeuille, dat hij het ook wel heel erg leuk vindt,
ja,
om dat te doen. Hè, en zich daar tegenaan te houden. Dus het kan ook zijn dat hij dat juist blijft doen en dat er op een of andere manier, geef het beestje een naam, dat er voor het algemeen directeurschap iets anders, ook formeel, wordt opgetuigd.
Zou ze in die zin wachten op begin december, als de nu nog algemeen directeur van AZ, Robert Eenhoorn, weggaat uit Alkmaar?
Ja, ik denk, mijn gevoel zegt dat met alles wat er door de jaren heen ook gebeurd is, dat nog niet in ieder geval op het moment is.
Dat ligt nog te gevoelig?
Dat denk ik wel, dat denk ik wel. En misschien ook wel van beide kanten. Dat allemaal nog net iets te vroeg en te snel is. Misschien zit het sowieso te vroeg en te snel op zijn tijd bij AZ. Dat Eenhoorn zelf dat ook niet wenselijk vindt. Kan ik me ook iets bij voorstellen. Op termijn vind ik dit nog steeds een droomhuwelijk. Eenhoorn en Feyenoord gaat er niet voor niets. Al jarenlang gaat het erover dat iedereen zich dat wel voor zich ziet.
Eenhoorn is een Feyenoorder.
Exact.
Ja.
Dat zeker niet onder stoelen of banken. Maar of dat dan nu al is, mijn gevoel zegt dat het, nee. En misschien moet je het ook niet willen. Want Te Kloeze is ook niet weg in december. Met Te Kloeze en Eenhoorn heb je wel 2 heel bepalende kapiteins op 1 schip. En dat lijkt me, hoe wenselijk het ook is, dat er inderdaad op technisch of algemeen vlak iemand anders bij komt. Maar of dat ook zo'n sterk figuur moet zijn, ik denk dat dat juist ook weer niet goed voor Feyenoord is.
Nou ja, dat staat geschreven in de sterren, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik voeg er nog wel even aan toe dat jouw hele gesprek met Dennis Te Kloeze natuurlijk bij ons is terug te lezen en te bekijken op Rijnmond.nl. Goed. Dan gaan we naar Sparta. Daar gebeurde niet zo gek veel meer in de laatste fase van de transferperiode. Kaiki kwam nog uit Brazilië. Maar het belangrijkste is, er ging helemaal niemand meer weg bij Sparta. Wat er wel kwam, was Chinees.
Hoi, goedemiddag. Ik spreek met Sven van Sparta Rotterdam. Wij willen voor 15 personen een Chinese rijsttafel bestellen met kroephoek erbij. Top, hoe laat kunnen we het ongeveer ophalen?
Die transfermarkt is wel een beetje een aparte wereld, hè? Zeker deze zomer. Hoe komt dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Dat is wel een vraag die we meerdere malen ook bediscussiëren op kantoor. Van joh, raar. Met name natuurlijk de transfers die uiteindelijk niet doorgaan, geen doorgang krijgen. Ook wij hebben daar natuurlijk afgelopen window natuurlijk mee te maken gehad.
Eerthuizen, Lauritsen.
Ja, absoluut. Gelukkig lukt het uiteindelijk wel met Veldhuis, met Thijs. Maar het is wel een fenomeen waarin spelers en met name ook clubs natuurlijk steeds kritischer worden. Voordat ze een aanzienlijke miljoenen investering doen om dat nog eens een keer medisch volledig door te lichten. En je ziet dat daar menig transfer op afketst. Aan de andere kant zie je ook nogmaals, dat was met name bij Eerthuis het geval, dat een speler ook nog wel wat te wensen heeft.
Na de interlandperiode zijn ze er allemaal nog. Olij, Lauritsen, Verschuren en Kitolano. Zo kon het dat Sparta maandag rustig achterover kon leunen en al om 17:30 aan de nasi met Babi Pangang zat. Liever hadden ze op het kasteel ook minimaal 1 speler verkocht. Maar Sparta is heel blij met de selectie die er nu is. Al waren met name Lauritsen en Olij in eerste instantie wel teleurgesteld dat ze geen transfer maakten.
Ja, zeker. Als die jongens een 4-jarig contract tekenen en na 2 jaar willen ze de volgende stap zetten en dat gaat niet door, ja, dan is daar teleurstelling. Maar dat is ook een professionaliteit van beide heren, dat ze het gewoon ook heel goed oppakken en dat het niet ten koste gaat van de prestaties in het veld.
Zij hebben niet het gevoel dat Sparta hen tegengewerkt heeft?
Nee, absoluut niet. Ik heb met beide zaakwaarnemers uitvoerig daarover gesproken. Ik heb met beide spelers afgelopen vrijdag nog een uitvoerig gesprek gevoerd. En dat is een prima gesprek geweest. Dan moet je altijd wel even met elkaar even afstemmen van hey, wat is er nu gebeurd? Hoe voel je daarbij? Ja, die teleurstelling is er, maar ik ga door. Hadden wij daar nog iets anders in kunnen doen? Nee, want zo en zo is het gegaan. Dus we gaan weer door.
Sparta leeft enorm, sportief, financieel en qua beleving. Supporters weten de club weer massaal te vinden. Een seizoenkaart is niet meer te krijgen en kaartjes voor wedstrijden zijn schaars. In een jaar is de begroting gegroeid, van 18 miljoen naar maar liefst 22 miljoen euro. Een stijging van 4 miljoen, die voor de helft komt door de gestegen tv-gelden. En dat vertaalt zich ook naar datgene dat vaak de ranglijst grotendeels bepaalt. Het spelersbudget.
Nou, ook daarin hebben we flinke stappen gemaakt. Wij hadden altijd de wens dat we rond de 6,5 miljoen euro wilden gaan werken. En wij gaan het komend seizoen gaan we die 6,5 miljoen gaan we inmiddels voorbij. We gaan richting de 7 miljoen euro.
Waar staat Sparta dan ten opzichte van andere clubs? Zeg maar top 5 plus Utrecht zal er boven staan. NEC ja. Misschien ook, maar wat ja. Zijn, waar moet je Sparta inschalen?
Ja, dat is altijd ook wel een vraag die wij onszelf meteen stellen aan het begin van het seizoen. Vorig jaar werkten we met de 11e begroting en ik denk dat we nu richting de... We zijn er nog aan het inventariseren, maar minimaal 10e, maar misschien wel 9e positie gaan.
Er zitten heel veel kijkers en luisteraars nu te denken, joh, wie zou er dan nog meer tussen kunnen staan? Wie denk jij?
Nou, Groningen is bijvoorbeeld ook wel een club die nog wel een serieus geldbedrag uitgeeft. Die haalde ze juist al NEC aan. Je kunt denken aan Heerenveen, die hebben ook geen kleine begroting. Dus er zijn nog wel wat clubs die er nog wel tussen staan. Maar ik denk dat we rond de, nou, nogmaals, 10e, 9e, misschien wel 9e positie inmiddels, dat we wel ergens staan.
Je bent toch vegetarisch?
Ja, maar kip neem ik wel.
Ja, maar kip is ook vegetarisch.
Ik ben niet vegetarisch.
Oké, okay. Wist ik niet dat kip vegetarisch was?
Ja, het bestaat wel. Maar of deze Chinees
dat ook gebruikt?
Daarvan gebruikt is, dat durf ik te betwijfelen.
Is het nou knap dat Sparta die sterkhouders heeft kunnen behouden?
Ja, je wilt toch op de inhoud verder...
Nog heel even, ja. Is niet erg.
Het is knap. Het is in ieder geval goed dat die spelers niet zijn vertrokken voor te lage bedragen eventueel. Want daarvoor zijn ze te goed en te bepalend voor Sparta. Of het knap is, dat heeft natuurlijk ook gewoon ermee te maken. Als er wel clubs zich hadden gemeld voor serieuze bedragen, dan waren ze natuurlijk gewoon weg geweest. Dus het is niet dat het nou Sparta's verdienste is dat deze 4 er zijn gebleven. Het heeft gewoon met vraag en aanbod te maken.
Ja, zo is het. Goed, we ronden af deze wat kortere uitzending van FC Rijnmond. Dankjewel, Dennis van Eersel. We zien jou dan wel maandag. Nee, maandag niet, maar vrijdag natuurlijk wel weer. Vrijdag weer het volgende reguliere uitzending. Maandag zijn we er ook, maar dan met een speciale documentaire. Dus u bent bij deze uitgenodigd ook dan weer te kijken. Voor nu bedankt en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.